Broeders en zusters, we hebben de vorige keer gezien dat Mozes, toen God hem daadwerkelijk riep als herder van Israël, dat hij niet op God vertrouwde en aarzelde. Zijn geloof schoot tekort. Maar God bewees dat hij een goede God is. Wijs en geduldig. Dat hij een God is die zich altijd inleeft in de situatie van zijn kinderen. Broeders en zusters, en God toonde aan Mozes tekenen, zodat het volk zou geloven dat hij door God geroepen was. En Mozes kreeg daarbij ook zelf een belofte, een persoonlijk teken van de Heer. Dat hebben we gelezen in Exodus 3 vers 12. God zei, als je Israël hebt uitgeleid uit Egypte, dan mag je op deze berg, bij deze berg terugkomen en dan mag je mij dienen. En dan zal ik opnieuw tot je spreken. En dat is zo'n bemoediging voor de dienstknechten van God. Dat God altijd weer zal spreken. Als je door hem geroepen bent, dan zal hij altijd spreken, broeders en zusters. Dat is toch geweldig, hè? Dat dat een teken is dat God met je is. Als God tot je spreekt, broeders en zusters. En die tekenen voor het volk, die bevestigden dat Mozes inderdaad door God als herder was geroepen om hen in de vrijheid te leiden. Vanuit de slavernij van Egypte, vanuit wat ons betreft de slavernij van de wereld, in de vrijheid van het beloofde land, broeders en zusters. Een land overvloeiend van melk en honing. En dat mag u ook ervaren in uw leven. Dat u, toen u Christus hebt aangenomen, hij u bij de hand nam en in een land bracht overvloeiend van melk en honing. God zegent u. God zegent zijn kinderen. Hij zegent zijn kinderen met geestelijke zegeningen, maar ook met materiële zegeningen. Hij zorgt dat wij niets tekort komen. Hij maakt van ons geen miljardairs. Ik denk dat niemand van ons daarna verlangt. Maar hij zorgt dat we niets tekort komen, broeders en zusters. En die tekenen die op het leven van Mozes als herder, als leider van toepassing zijn, dat zijn ook tekenen die aan ieder van ons gevonden mag en moet worden. Ieder van ons die verantwoordelijkheid heeft, herderlijke verantwoordelijkheid over zielen, broeders en zusters. Als wij een verantwoordelijkheid hebben, het zij in de zondagschool, de jongeren, diensten, deze samenkomsten, zelfs in uw familie, als u daar verantwoordelijkheid hebt over zielen, dan moeten aan u de tekenen gevonden worden die ook aan Mozes gevonden werd toen hij die tekenen moest tonen aan het volk. En broeders en zusters, ik heb mogen zien dat die tekenen eigenlijk het gezonde leven in de gemeente weerspiegelen. De Heer wil de gemeente zegenen. En dat zijn de tekenen dat de herder geroepen is. Dus die tekenen zijn voor elke gemeente fundamenteel. En als u Exodus 4 vers 2 leest, dan leest u dat God begon met een simpele, een eenvoudige staf. De staf waarmee Mozes de schapen hoedde. Want we spreken nog steeds over die ontmoeting tussen God en Mozes bij het brandende braambos, die brandende doornstruik. Deze staf zou Mozes opnieuw moeten gebruiken. En de vraag is, wat is de geestelijke betekenis van die staf? En daarvoor wil ik, broeders en zusters, met u Psalm 23 lezen. Dat is die hele bekende tekst, hele bekende psalm van David. Van David als herder. David zegt, Vers 1, de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. En hij kan dat zeggen, want David was een herder. Maar het gaat om vers 4. al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Broeders en zusters, de Bijbel verbindt die staf ook met brood. Gezien de benaming staf des broods. Een broeder die maakte mij daarop attent. Aan die staf werd soms brood gehangen. Van die platte broden. Die werden dan aan die staf gestoken. En de Bijbel zegt, die staf is de staf des broods. Maar voor ons is nu met name van betekenis dat die staf de kracht en de troost door het woord van God uitbeeldt. Het woord van God, het brood des levens. En dat alles onder de leiding van de Heilige Geest. Want een herder van zielen heeft regelmatig steun uit het woord van God nodig. Steun als hij het moeilijk heeft. Steun als hij het woord van God moet bedienen. En daarbij zal de Heilige Geest altijd zijn bemoedigende trooster zijn. Ik heb op die dia ook diverse teksten geschreven. Wilt u die thuis lezen? Broeders en zusters. Want een herder in die tijd had een staf om op te leunen. En met die staf gaf hij ook aan de schapen aanwijzingen. Hij gaf ze een klein tikje om ze in de goede richting, als het ware, te doen bewegen. En die herder had ook een stok ter verdediging tegen vijanden, tegen roofdieren, met name. Die stok is het vermogen van het woord van God. Om in geloof dat woord van God te hanteren in die situaties dat de vijand aanvalt. En nu uiteraard opnieuw onder de leiding van de Heilige Geest. Want in Matteüs 4, vers 4, 7 en 10, en Matteüs 10, vers 19 en 20, daar leest u dat wanneer u in een bijzondere situatie bent, dat de Heilige Geest u het woord van God indachtig doet maken. Opeens brengt hij u een woord van God in herinnering. Een dwarsstraat. Stel, u bent gevoelig voor onreinheid. Dan zal de Heilige Geest in die situatie tegen u zeggen, wees heilig, zegt God, want ik ben heilig. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij doet u het woord van God op het juiste moment herinneren, zodat u die aanval van de vijand kunt afslaan. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, om het woord van God uw eigen te maken. Om te eten van het woord van God. En dan kunt u het woord van God in die gevaarlijke situaties hanteren. En zult u de boze kunnen overwinnen. Ik wil nu met u gaan lezen in Exodus 4 vanaf vers 2 over het eerste teken. En de Heer zeide tot hem, en hem is Mozes, wat is er in uw hand? En hij zei, een staf. En de Heer zei, hij zeide, werp hem ter aarde. En hij wierp hem ter aarde, toen werd hij tot een slang. En Mozes vloot, verleden tijd van vlieden, oud woord voor vluchten, Mozes vloot van haar. Toen zeide de Heer tot Mozes, strek uw hand uit, grijp haar bij haar staart. Toen strekte hij zijn hand uit en vatte haar en zij werd tot een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat u verschenen is de Heere, de God hunne vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. God vestigde Mozes aandacht op die staf, beeld van het woord van God, beeld van de vertroosting door de Heilige Geest. En die staf veranderde in een slang en daarna weer in een staf. Dus de geestelijke betekenis, broeders en zusters, die staf uitbeeldend het woord van God, uitbeeldend Jezus, het brood des levens, Jezus die aan het kruis voor ons stierf, broeders en zusters, die staf werd nu veranderd in een slang. Broeders en zusters, het kruis representerend waaraan Jezus, het vlees geworden woord van God, hing. Ik wil met u lezen Johannes 3, vers 14. Johannes 3, vers 14. U vraagt zich misschien af, hoe is het mogelijk dat een slang wijst op het kruis op Golgotha? Johannes 3, vers 14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Waar werd Jezus verhoogd? Toen hij aan het kruis werd genageld. Toen ze daar dat kruis omhoog trokken en daar plaatsten. Daar hing de Zoon van God, broeders en zusters. Ik wil nu met u gaan naar Numeri 21. Numeri 21, vers 8 en 9. En de Heer zei tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang... Daar ziet u het kruis, die paal waaraan Jezus gehangen werd. Stel ze op een stang en het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij er aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Een slang, broeders en zusters, beeld in de Bijbel meestal Satan uit. Satan die als het ware de belichaming is van zonde. Maar een slang is in de Bijbel soms ook het typebeeld van Jezus. Jezus werd voor ons tot zonde gemaakt. Al onze zonden werden op hem gelegd, broeders en zusters. Al onze zonden werden op hem gelegd. U kunt dat lezen, 2 Korinthe 5, vers 21. Hij werd tot zonde gemaakt. Daar zie je dat type beeld. En als je Jezus aanziet hangende aan het kruis, en als je gelooft dat hij al je zonden heeft gedragen en daarvoor is gestorven, als je gelooft, broeders en zusters, dat je voor God gerechtvaardigd bent, dan zal je eeuwig leven. Die slang, die staf werd eerst de slang waarvoor Mozes vluchtte. Maar de slang veranderde weer in de staf. Satans macht werd volkomen verbroken door Jezus en de kracht van de Heilige Geest. Broeders en zusters, Jezus en de Heilige Geest zijn één. Dat zie je, hè? De stok en de staf, die vertroosten mij. De staf, het woord van God en de troost van Gods Geest. Die stok, het woord van God ter verdediging en de Heilige Geest. Jezus en de Heilige Geest zijn één. Zij zijn de staf in actie, broeders en zusters. En Jezus heeft die kop van de slang voor eeuwig vermorzeld door het kruis. En dat eerste teken, dat leert ons dat de herder in de gemeente, broeders en zusters, altijd Jezus als overwinnaar over Satan verkondigt door het offer aan het kruis. En die herder doet dat in de kracht, in de actie en in de vertroosting van de Heilige Geest. Ik wil met u lezen Johannes 16, vers 13. Johannes 16, vers 13. Vers 13 en 14. Daar zie je die eenheid van Jezus en de Heilige Geest. Een voorganger, een ouderling die nooit spreekt over het kruis van Jezus, daar moet u een vraagteken bij gaan zetten. Daar moet u een vraagteken bij zetten. Altijd zal een geroepen herder het kruis in de gemeente plaatsen en wijzen op Jezus. Er is verlossing door Jezus. Johannes 16, vers 13 en 14. Namelijk, maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken. En wie is mij hier? Het is hier Jezus die aan het woord is. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Ziet u hoe belangrijk dit eerste teken is? In Numeri 21, we hebben die versen hebben we niet gelezen, maar daar ging het over giftige slangen. Giftige slangen die het volk beten. En waarom beten ze het volk, broeders en zusters? Omdat ze het manna uit de hemel verachten. En het manna is het beeld van het woord van God. Ze verachten het manna, het woord van God. En God werd boos en hij zond giftige slangen. En die slangen beten het volk. En toen werden ze wakker. Toen werden ze wakker en ze riepen tot God. Ze waren vol berouw. En dan is God vol genade. Vol genade. Als je berouwvol tot hem komt, zal hij je altijd met open armen ontvangen. En hij zal je genade schenken, broeders en zusters. En God zei tegen Mozes, Mozes, maak een koperen slang. Een koperen slang. Een slang, het type beeld nu van Jezus die onze zonde op zich nam. En koper, het type beeld in de Bijbel van oordeel. En Mozes moest die koperen slang bevestigen aan een paal. En op elk moment, du moment als iemand gebeten was door die giftige slang, dan mocht hij vanuit die plaats waar hij was, naar die koperen slang, aan die paal mocht hij kijken. En hij werd genezen. Is dat niet wonderbaar, broeders en zusters? God zei tegen Mozes, zeg tegen het volk, zie op de slang. En voor ons geldt, zie op Jezus. Wat er ook aan de hand is in uw leven, u kunt aan de buitenkant vrolijk zijn, terwijl er diep verdriet in uw hart is, terwijl er problemen zijn in uw hart. Misschien worstelt u met zonde, misschien worstelt u met andere zaken. Maar God zegt, zie op Jezus. Zie op Jezus. En die aanval van de Satan, die zal hij torpederen. Hij zal u de overwinning geven, broeders en zusters. Is God niet goed? God is goed, broeders en zusters. Ja, ik wil nog een tekst uit Johannes met u lezen. En dit is een tekst die mij de laatste tijd zo gegrepen heeft. Vers 14, Johannes 1. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als de eengeborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Toen Jezus daar aan het kruis hing, was het geen heerlijkheid op het eerste gezicht. Hij bloedde. Het was de meest verachte persoon op dat moment. Zijn lichaam was kapotgeslagen, broeders en zusters. Zijn lichaam was gebroken, zodat u en ik gezond zouden kunnen worden. Zijn bloed stroomde, zodat onze zonden zouden worden vergeven, broeders en zusters. Maar dat was de heerlijkheid. Voor ons was dat de heerlijkheid. Voor God was dat de heerlijkheid. God sloot zijn ogen toen Jezus stierf. Maar het was ook de heerlijkheid. Want op deze manier werd God weer verenigd met diep verloren mensen. Door de zonde van Adam werden wij voor eeuwig in het verderf gestort. Maar door het bloed van Jezus werden wij voor eeuwig gered. En werden wij voor eeuwig verenigd met God de Vader. God die zo graag Vader genoemd wil worden. Abba. Niet door een wereldling, door ons. Zijn kinderen. Hij heeft zo graag dat u zegt, Vader, ik hou van u. Ik heb u nodig. Broeders en zusters, Mozes voerde de teken uit en het volk geloofde. En in Exodus 7 vers 9 kunt u lezen dat ditzelfde teken Mozes moest uitvoeren voor Farao. En wat gebeurde er? De tovenaars in Egypte die dachten, dat kunnen wij ook. En inderdaad, zij gooiden hun staven ook op de grond en die staven werden in slangen veranderd. Maar de staf van Mozes in de gedaante van de slang verslond al die andere staven van die tovenaar. En dat leert mij dat alle valse, misleidende theologieën, alle misleidende leerstellingen, die zijn geen enkele partij voor het volle evangelie. Dat is het evangelie dat zegt dat de redding en gerechtigheid door genade is. Door het offer van Jezus aan het kruis, broeders en zusters. En dat eerste teken, dat raakt de kern van het evangelie. En een herder in de gemeente zal dit, broeders en zusters, moeten benadrukken. Mozes moest een tweede teken, moest hij tonen aan het volk. Dat wil ik ook even met u lezen. Exodus 4, vers 6 tot 8. De Heer zei verder tot hem, steek nu uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem, daarna trok hij ze uit en zie, zijn hand was melaats, wit als sneeuw. En hij zei, steek uw hand opnieuw in uw boezem. En hij stak zijn hand wederom in zijn boezem. Daarna trok hij ze uit zijn boezem en zie, zij was weer als zijn andere vlees. En het zal geschieden, zo zij u niet geloven, nog naar de stem van het eerste teken horen, zo zullen zij de stem van het laatste teken geloven. Mozes moest een melaatse hand tonen en daarna een gereinigde hand. Melaatsheid in de Bijbel typeert zonde, typeert onreinheid. Het werk van Satan, broeders en zusters. Maar dit leert mij dat een herder overtuigd moet zijn van zijn eigen zonde. Waardoor hij eens diep verloren was, broeders en zusters. Ook een herder is een geredde mens. Een herder is geen haar beter in zijn oude natuur dan het volk, broeders en zusters. De herder is ook overtuigd dat hij eens verloren was door zijn zonde. En dat geschiet ook door de Heilige Geest. De Heilige Geest overtuigt ons van zonde, broeders en zusters. Maar die herder is niet bang om die melaatse hand aan het volk te tonen, broeders en zusters. Hij is niet bang omdat hij gereinigd is. Hij is niet bang om te laten zien dat ook hij schaduwkanten heeft. Zwakke plekken in zijn karakter, broeders en zusters. Die herder die was ook dood in zonde. Maar leeft nu met Jezus door de opstanding. Een opstanding ten leven, broeders en zusters. En die opstanding die wordt getypeerd door de waterdoop. Het eerste teken is het kruis. Het tweede teken is de opstanding, getypeerd door de waterdoop. Cruciaal, broeders en zusters, ook in de gemeente. Ja, broeders en zusters, eerst dood in de zonde, maar nu levend door Jezus. Een totaal gereinigd nieuw leven. En als je dat hebt ervaren, dan is het niet moeilijk om je broeders en zusters te confronteren met je eigen zwakke plekken. Dan hoef je je niet te verbergen achter een mooie façade. Net te doen alsof je beter bent dan de ander, of je geweldig bent. Neer te kijken op de anderen. Ook de herder is geen haartje beter dan het volk. Geen haartje. We zijn allemaal van datzelfde verderfelijke vlees. Dus broeders en zusters, het eerste teken, zonder vergeving en reiniging door het kruis. Tweede teken, opstanding. Nieuw leven, reiniging broeders en zusters, voor ieder, niet alleen voor Mozes, voor ieder die het kruis heeft aanvaard. Ik vond het zo frappant om te lezen, vers 8, dat de Heer zegt, zo zij u niet geloven, nog naar de stem van het eerste teken horen, zo zullen zij de stem van het laatste teken, dat tweede teken, geloven. Er zijn altijd mensen die moeite hebben, broeders en zusters, om te aanvaarden, om te geloven dat Jezus de volkomen overwinnaar over Satan is. Dan zijn ze in strijd en dan komt het ongeloof komt om de hoek kijken, broeders en zusters. En dan kunnen ze, dan hebben ze moeite met een bepaalde zonde in hun leven en dan laten ze het geloof in die zondevergeving en die rechtvaardigmaking laten ze los. En dan is het levende getuigenis, het persoonlijke getuigenis van de herder die hun over de streep kan trekken. Die herder die hun kan tonen dat zijn oude leven totaal vernieuwd is. Al zijn zonden gereinigd door het bloed van Jezus. En dat hij uit genade nieuw leven heeft ontvangen. Het getuigenis van de herder zal hun over de streep trekken, broeders en zusters. Het derde teken, Exodus 4 vers 9. En het zal geschieden, zo zij ook na deze twee tekenen niet geloven, nog naar uw stem horen, zo neem van de wateren der rivier en giet ze op het droge. Zo zullen de wateren die gij uit de rivier zult nemen, dezelfde zullen tot bloed worden op het droge. Broeders en zusters, de derde teken kent in feite twee kanten. Een negatieve kant en een positieve kant. En die negatieve kant is een waarschuwing. Een waarschuwing tegen ongeloof. Maar we zullen eerst met de positieve kant beginnen, broeders en zusters. Mozes moest water uit de Nijl nemen en op het droge gieten. En dat leert mij dat onder de prediking van de herder de geestelijke droogte in de gemeente wordt weggenomen. Omdat de salving van de Heilige Geest op die herder rust. Er zijn altijd zielen met dorheid, met droogte in hun hart. Maar onder de prediking van een geroepen herder worden hun zielen verkwikt. Want die herder schept zijn woorden uit die rivier van levend water. De rivier van levend water van de Heilige Geest. En hij giet dat water op het droge hart. En dat levende water, hebben we gelezen, wordt tot bloed. Wordt tot bloed. Door de gezalfde prediking worden de zielen verkwikt met de Heilige Geest. Het levende water van de Heilige Geest. U kunt dat lezen in Johannes 7. Maar daarbij wordt het bloed van Jezus werkzaam. Het bloed van Jezus gaat werken. De Heilige Geest wijst altijd op Jezus. Dat hebben we gelezen. En het werk van Jezus aan het kruis. Daar aan het kruis werd het bloed van Jezus vergoten. En die zielen nemen Jezus aan. Soms bij vernieuwing. En hun zonden worden gereinigd. Door het kostbare bloed van het Lam van God. Is dat niet wondervol? Dat is wondervol, hè? Jezus, het bloed van Jezus en de Heilige Geest, die werken samen. En de zielen worden verkwikt en hun levens worden gereinigd, broeders en zusters. In uiterste consequentie betekent dit teken dat de dag zal komen. Dat door het offer van Jezus, van zijn bloed, de hele wereld, Egypte, dat droge, typeert de wereld, dat Jezus zal regeren over de hele wereld. Maar daar zullen we het niet over hebben vanavond, broeders en zusters. Maar ik wil het wel met u hebben over de waarschuwing in dat teken. En ik wil, nee, dat zullen we in verband met de tijd maar niet lezen, dat is een lang gedeelte. U kunt dat thuis lezen in Exodus 7... vanaf vers 17 ongeveer. De eerste plaag over Egypte was de verandering van Nijlwater juist in bloed. De eerste plaag over Egypte was de verandering van Nijlwater in bloed. En we moeten goed bedenken dat Mozes voor het volk dit teken, voor het volk van Israël dit teken moest uitvoeren op grond van ongeloof in de vorige twee tekenen. En Mozes moest dit teken voor Farao als eerste plaag uitvoeren. En de Nijl, het water in de Nijl werd bloed en al het leven in de rivier stierf. En dat was een vreselijk oordeel, broeders en zusters. Want de Nijl was de levensader van Egypte. Alle beschikbare akkers in Egypte waren langs zij de Nijl. Ik ben in Egypte geweest en daar, dat kun je zo mooi zien, het land is kurkdroog. Alleen de vlakte van de Nijl, een paar kilometer aan weerszijden, is groen. Daar groeit alles. Daar zijn ze volkomen van afhankelijk, de akkers langs die Nijl. En al het water in de Nijl stierf. Ook alle vissen in de rivier stierven, broeders en zusters. En dit leert mij dat als wij de eerste twee tekenen die Mozes het volk toonde, als wij die verwerpen, broeders en zusters, dan vallen wij onder ditzelfde oordeel als dat Egypte viel. Een geestelijke dood, broeders en zusters. Dan zal al het leven in ons zal sterven. Al het leven, al het geestelijke leven zal sterven, broeders en zusters. En dan komen wij vanzelf onder het oordeel terecht. Dat staat in Johannes 3, vers 18. Lees u dat thuis. Broeders en zusters, desalniettemin bleef Mozes wantrouwig. Hij vertrouwde het niet en hij bleef twijfelen. En hij vroeg zelfs aan God, zend maar een ander. Zend maar een ander. Ook gezien het feit dat ik een spraakgebrek heb. Exodus 4, vers 10 tot 13. Toen zei Mozes tot de Heer, och Heer, ik ben geen man, wel te talen, nog van gisteren, nog van eergisteren, nog van toen af, toen gij tot uw knecht gesproken hebt. Want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Er is een Joodse overlevering die zegt dat Mozes een spraakgebrek had. En dat was gekomen sinds dat hij klein was. Hij was aan het hof van Farao. En Farao had in de gaten dat hij een slim jochie was. Het was nog een peuter. En Farao overlegde met zijn adviseurs en die zeiden, u moet twee schaaltjes van goud nemen. Op het ene schaaltje legt u gloeiende kolen. Op het andere schaaltje legt u goudstukjes. En dat presenteert u aan Mozes en dat kleine kind. En als hij die kooltjes neemt, dan is er niks aan de hand. Dan hoef je niet bang voor hem te zijn. Dan hoef je niet bang te zijn dat hij jouw troon zal afpakken. Maar als hij dat goud neemt, dan is het mis. Dan moet je hem uit de weg ruimen. En Mozes, moet u nagaan, een peuter, strekte zijn hand uit en hij wilde die goudstukjes pakken. En de engel, die kwam en nam zijn hand en hij pakte die gloeiende kooltjes en bracht ze aan zijn lippen. En vandaar verbrandde hij zijn mond. Dat is een Joodse overlevering. Of dat zo is, weet ik niet, maar hij had een spraakgebrek. Broeders en zusters, toch had God hem geroepen. Toch had God hem geroepen. Als God de schepper is van hemel en aarde, broeders en zusters, wat dan spraakgebrek? God die alles kan veranderen, broeders en zusters. Mozes' hart was gevuld met vleeselijke redeneringen. Maar hij legde dat niet het zwijgen op, waardoor er geen vrede in hem was. En de Heer zei, wie heeft de mens de mond gemaakt? Wie heeft de stomme of dove of ziende of blinde gemaakt? Ben ik het niet, de Heere? En nu ga heen. Ik zal met uw mond zijn en ik zal u leren wat gij spreken zult. Doch hij zei, och Heer, zend toch door de hand desgene die gij zoudt zenden. Mozes had geen idee dat die zwakheden en die tekortkomingen, broeders en zusters, juist aan God de gelegenheid zouden geven om zijn genade te openbaren, broeders en zusters. Leest u thuis 2 Korinthe 12, vers 9 en 10. Want Paulus had ontdekt dat als hij zwak was, dat hij machtig was. Als hij zwak was, was hij machtig. Als hij geen kracht had, ontdekte hij, dan geeft God mij kracht. En zo is het. Want God zegt, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Als mens kun je zeggen, ik ben zo moe. Ik kan niet dit, ik kan niet dat, ik kan niet zus, ik kan niet zo. Maar God kan dat zo veranderen, broeders en zusters. Als wij geloven. Als je de redenering in jouw hart het zwijgen oplegt. En zegt, Heer, hier ben ik. Doet u het maar, want u bent de schepper. U kunt mij veranderen. Gelooft u dat, broeders en zusters? Amen, hè? Amen. Broeders en zusters, ik heb een aantal teksten opgeschreven. Dat mag u ook thuis lezen. Daar staat geschreven, de strijd is des Heren. En wij moeten stil zijn. Hebreeën 4, vers 9 wil ik met u lezen tot 11. Hebreeën 4, vers 9 tot 11. Het gaat hier over de rust voor het volk van God. De rust in de Heilige Geest. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft ook zelf van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid vallen. Mozes was ongelovig, Israël was ongelovig. Omdat ze niet in de rust ingingen. Omdat er allerlei overleggingen in hun hoofd, in hun hart waren. Zou het wel zus, zou het wel zo? Komt dit misschien van Satan? Is dit een aanval zus, is dit een aanval zo? Maar het woord van God zegt, de strijd is des Heren en gij zult stil zijn. Als je wordt aangevallen door de boze, de strijd is des Heren. Ik wil stil zijn, u doet het Heer. En dat, broeders en zusters, moeten wij leren in de praktijk van ons leven uit te gaan oefenen. Stil zijn, zodat hij het kan doen. Niet in ongeloof stil zijn. Niet werkeloos niks doen, dat bedoel ik niet. Overgeven. En gewoon de dingen doen die je moet doen. Het werk moet per slotverrekening in de gemeente verricht worden. Je dagelijkse werkzaamheden moeten verricht worden. Maar in geloof dat de Heer het zal doen. En dat is voor mij, broeders en zusters, een harde leerschool. En ik denk dat wij allemaal dit ervaren moeten. Dit wil de Heer zien. Geloof en vertrouw op mij. Broeders en zusters, we hebben gelezen dat God boos werd. Of dat gaan we lezen, geloof ik. Volgende vers. God in zijn genade gaf een laatste teken. En ook dit is een teken waar de gemeente een ontzaglijk voordeel mee zal behalen. Toen ontstak de toorn des Heren, vers 14, over Mozes. En hij zei, is niet Aaron, de Leviet, uw broeder? Ik weet dat hij zeer wel spreken zal. En ook, zie, hij zal uitgaan u tegemoet. Wanneer hij u ziet, zo zal hij in zijn hart verblijd zijn. Gij dan zult tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen. En ik zal met uw mond en met zijn mond zijn. En ik zal u leren wat gij doen zult. En hij zal voor u tot het volk spreken. En het zal geschieden dat hij u tot een mond zal zijn. En gij zult hem tot een God zijn. Het feit, broeders en zusters, dat God toornig werd, boos werd, bewijst dat er in het hart van Mozes niet die ware nederigheid was die God wil zien. Mozes wilde niet instappen. En dus die eerdere uitspraak bij het braambos, dat hij zegt, wie ben ik, Heer, was in de kern geveinsde nederigheid, broeders en zusters. Er was ongeloof in hem dat God met hem zou zijn. En ongeloof is geen nederigheid, maar verkapte hoogmoed. Omdat ongeloof niet wil dat wij God geloven. We vinden geen reden om in God te geloven. En als wij weigeren te geloven, broeders en zusters, dan zegt Gods woord, dan maken we hem tot een leugenaar. Dan maken we hem een leugenaar. Omdat de beroerdste spreker, broeders en zusters, door God gebruikt kan worden tot grote zegen. En de allerbeste spreker zal falen zonder de Heilige Geest. Die faalt zonder de Heilige Geest, dan kun je een redenvoering afsteken, maar niemand komt tot bekering, broeders en zusters. Als wij altijd op onszelf onze onvolmaaktheid blijven zien, dan achten wij het werk van Jezus op het kruis niet voldoende voor ons. Dan verwerpen wij hem die ons totaal heeft gerechtvaardigd en voor God heeft volmaakt. En wat wil volmaaktheid zeggen? Dat er niks meer is wat verandering behoeft. Als je voor God volmaakt wordt gesteld, en dat zegt de Bijbel in Filippenzen, wij zijn voor hem volmaakt, in zijn ogen zijn wij nul fout in zijn ogen. Wij weten beter in onszelf, die oude natuur, dat er van alles is dat wij graag veranderd zouden willen zien. Maar God ziet ons alsof wij nooit hebben gezondigd. Is dat niet geweldig? En dan wil hij je gebruiken, broeders en zusters. Dan wil hij je veranderen. En is voor hem een peulenschilletje, broeders en zusters. Want Jezus heeft de volle prijs betaald. Alles is volbracht. En we hebben gelezen in Hebreeën, God rust nu van zijn werken. Er is niks meer te doen. Het is al volbracht door het offer van Jezus. Hij heeft de volle prijs betaald. En als wij, broeders en zusters, dat eigen ik, hè, die eigen overleggingen aan de kant zetten in het vertrouwen dat hij het zal doen, dan zal hij het doen en wij mogen rusten. En nu bepaalde God dat Mozes, dat Aaron zijn broer voor hem zou spreken. Aaron zijn broer zou voor hem spreken. Aaron zou hem tegemoet komen. En omdat Aaron een goede spreker was, zou Aaron voor hem spreken. En broeders en zusters, Aaron is het beeld van de Heilige Geest. Aaron in Hebreeuws, Aaron betekent hij die licht geeft. Hij die licht brengt. En dat betekent, dat verwijst naar de Heilige Geest. Wat ook naar de Heilige Geest verwijt, is het feit dat die naam van onbekende herkomst is. Onbestemde herkomst. Wetenschappers slagen er niet in om te ontdekken waar dat vandaan komt. Niemand weet waar God vandaan komt. Niemand weet waar God vandaan komt, broeders en zusters. En wie kan nu beter spreken voor iemand dan de Heilige Geest? We hebben gelezen dat Aaron heel wel, heel goed zou spreken. En het vierde punt is, daar heb ik niet op geschreven, Aaron kwam Mozes tegemoet. De Heilige Geest komt u en mij tegemoet. De Heilige Geest komt u en mij tegemoet, broeders en zusters. Ja. De Heilige Geest spreekt voor de herder en hij legt de salving op de herder. Omdat die herder, broeders en zusters, zelf Gods volk helemaal niets heeft te bieden. De herder heeft zelf Gods volk helemaal niets te zeggen. Ook wij, broeders en zusters, hebben niets te bieden, niets te zeggen. En God doet het werk door de Heilige Geest. De herder mag daarom nooit met zijn eigen stem spreken, vanuit zijn eigen natuur. Broeders en zusters, God wil dat niet. Elke spreker die uit hoofden van zijn ambt moet spreken, moet de woorden van de Heilige Geest spreken. Of dat nu vanaf de kansel is, in een pastoraal gesprek of in een vergadering. Ieder die verantwoordelijkheid heeft over zielen, moet spreken geleid door de Heilige Geest. Vanaf de kansel, in een pastoraal gesprek of in een vergadering, de Heilige Geest moet spreken, broeders en zusters. En daarom moet de herder met de Heilige Geest zijn gedoopt. Broeders en zusters, ik wil met u Exodus 4, vers 27 lezen. Want toen God deze woorden had geuit tegen Mozes, kon Mozes alleen maar nog overstag gaan, broeders en zusters. Hij moest zich buigen voor de Heer en hij ging op weg. Hij ging op weg, hij ging eerst langs bij zijn schoonvader Jethro, daar zullen we het de volgende keer over hebben. Hij kon alleen nog maar gehoorzaam zijn. En tegelijkertijd, broeders en zusters, zei God tegen Aaron: ga Mozes tegemoet in de woestijn. En hij ging en ontmoette hem aan de berg Gods en hij kuste hem. Hier ziet u het teken van de vervulling met de Heilige Geest. De innige doop en de innige vervulling met de Heilige Geest. Aaron ging naar Mozes toe en Aaron kuste hem, broeders en zusters. Is dat niet wondervol? Is dat niet wondervol, broeders en zusters? Is dat niet wondervol? Amen. Ook hier geen mensenwerk. Het werk van God, de Heilige Geest komt ons tegemoet, broeders en zusters. De Heilige Geest komt ons tegemoet, wij zwakke mensen. Mensen die God totaal niets te bieden hebben. Wij die niets kunnen doen, opdat een ander eeuwig leven zal verwerven. Wij die alleen onszelf in de handen van de Heer mogen overgeven, zodat hij het werk zal doen, broeders en zusters. In vers 29 tot 31 lezen we: toen ging Mozes en Aaron en zij verzamelden al de oudsten der kinderen Israëls. En Aaron sprak al de woorden die de Heer tot Mozes had gesproken en deed de tekenen voor de ogen des volks. En het volk geloofde. En zij hoorden dat de Heer de kinderen Israëls had bezocht. En dat hij hun verdrukking zag en zij neigden hun hoofden en aanbaden. Wilt u de Heer aanbidden? Ik denk dat we vanavond redenen genoeg hebben gehoord om de Heer te aanbidden. Maar wat mij vanmiddag ook nog zo bekoorde was, als je Hebreeën 11 leest. Terwijl God zo boos was op Mozes. Als je Hebreeën 11 leest, dan lees je, als hij verslag doet, als het woord van God verslag doet over Mozes, dan lees je dat God alleen maar goede dingen van Mozes memoreert. Door het geloof, door het geloof, door het geloof. God kijkt niet naar de verkeerde dingen, ook al is hij soms toornig, hij kijkt daar niet naar. Hij kijkt of wij het bloed van Jezus hebben aangenomen. En als wij dat hebben gedaan, dan ziet hij ons als volmaakt. Is God niet wondervol? Leest u maar zelf Hebreeën 11 over Mozes. Daar wordt niks gezegd over de boosheid van God. Nee. Als het ware prijst hij Mozes dat hij zoveel geloof had. En we hebben de vorige keer hebben we gehoord, en ook vandaag, dat Mozes helemaal geen geloof had eigenlijk. Zijn geloof was heel zwak. Heel zwak. Maar God zegt, door het geloof deed Mozes dit. Door het geloof deed hij dat. God is goed. Broeders en zusters, we zullen tot de Heer komen. Ik wil met u opnieuw het lied zingen, zullen sommigen zeggen. Dank u voor het kruis, Heer. Zeshonderdvijftien. Maar we zullen eerst even onze ogen sluiten en een zegen over het heilig avondmaal vragen. Dierbare